Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 63, het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. 63, het tweede vers. Het woord Gods bij de brief van Paulus aan de Romeinen en we lezen daarvan hoofdstuk 8, de versen 1 tot en met 17. Romeinen 8, vers 1 tot en met 17. En we zingen na de schriftlezing het tiende vers van Psalm 143. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in de gelijkheid van het zondige vlees en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die in het vlees zijn, bedenken dat des vleeses is, maar die naar de geest zijn, bedenken dat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich aan de wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gij, lieden, zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, Wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zoveel als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We keren terug tot zondag 46 van onze Heidelbergse catechismus. Zondag 46, ik lees u die zondag nu in zijn geheel. Waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken, onze Vader, opdat hij van stonde aan in het begin van ons gebed in ons de kinderlijke vrees en toevoorzicht tot God verwekken, welke beide de grond van ons gebed zijn, namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is, en dat hij ons veel minder afslaan zal hetgeen dat wij hem met een recht geloof bidden dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen. Waarom wordt daarbij gevoegd die in de hemelen is, opdat wij van de hemelse majesteit Gods niet op een aardse wijze zouden denken en van zijn almachtigheid alle nooddruft van lichaam en ziel verwachten. Laten wij eerst de Heere om zijn zegen bidden. Heere, als we u vanavond in ons gebed aanroepen, wilt u dan in ons bewerken dat we dat waarlijk met eerbied en ontzag doen? U bent de hemelse majesteit. Zo hebben we zojuist uit onze catechismus weer gelezen en dat zegt ons leerboek op grond van uw eigen woord. Zo hebt ge uzelf geopenbaard als de hemelse majesteit. De God die in de hemelen zijt en die daar uw troon gevestigd hebt. En uw toezicht gaat over alles. Gij zijt de grote schepper, de almachtige gebieder, de onderhouder van al het geschapene. Gij die de hemelen dacht en zij waren en die alles wat ge geschapen hebt nog draagt in uw hand. Heere, vervul ons met eerbied en met heilig ontzag tegenover u, de hoge majesteit. En geef ons tegelijkertijd, en dat is toch ook de zaak waar het in de prediking van uw woord vanavond ook bijzonder over gaat, geef ons tegelijkertijd het kinderlijk geloof en het hartelijk vertrouwen dat gij die de hemelse majesteit zijt ook een ontfermer zijt, dat u een vader zijt, de vader van uw zoon, de Heere Jezus Christus, dat ook, maar toch ook de vader van al uw aangenomen kinderen. En zo wilt u ook dat ze u kennen, en dat ze u vertrouwen, en dat ze u lief hebben, en dat ze u uw eer geven. Ben ik een vader, waar is dan mijn eer? Zo vraagt gij. Heere, geef ons dat vertrouwen, dat toevoorzicht, die overgave des harten. En laten wij zo tot u mogen komen met al de nooddruft van ons bestaan, met onze zorgen, met ons verdriet, met alles wat ons zo in het aardse leven zo vaak beheersen kan en onze gedachten vervullen kan. Maar vooral ook met de geestelijke noden, heren, die niet gering zijn. Als we vreemdelingen van God en van ons hart zijn, dan hebben we er zozeer geen erg in dat wij grote noden hebben. Dan zijn we daar blind voor en dan staan wij, en we hebben daar vanmorgen ook wat van gehoord, dan staan wij in onze blindheid tegenover u en tegenover uw woord en we beseffen niet wie wij zijn en wie gij zijt en wat we nodig hebben. Heren, dan kunnen we zelfs in onszelf nog zo rijk zijn en zo verrijkt, terwijl we niet beseffen dat we gebrek hebben aan alles. Maar ook als wij door genade iets hebben gezien van onze nood en als u door uw Heilige Geest ons bepaald hebt bij wie wij zijn en wat het betekent om zondaren te zijn, om schuldig te staan tegenover u, heren, dan moeten we belijden. Dan gaan we ook nog zo vaak aan die werkelijkheden voorbij. Dan kunnen we ook nog zo vervuld zijn van allerlei andere zaken, dat de geestelijke dingen op de achtergrond raken. Dan kunnen er wel tijden zijn dat die geestelijke zaken ons werkelijk beheersen en ook wel tot gebed uitdrijven om naar uw genadetroon te vluchten en om naar uw woord te grijpen, om daar te lezen of gij tot onze ziel wilt spreken. Maar er zijn ook helaas andere tijden, heren, waarin die indrukken weer vervagen en waarin we het besef van zondaar zijn, het besef van uw heiligheid en van uw grootheid als het ware weer verdwijnt. En daarom moeten we er voor het eerst, maar ook bij vernieuwing, iedere keer weer bij bepaald, bij getrokken worden door uw Heilige Geest, die onwederstandelijk is. Daarom mogen we nooit met rust gelaten worden, heren. En we mogen onszelf ook geen rust gunnen, zeker geen valse rust, voordat we het iedere keer weer opnieuw beseffen. En voordat we de rust, de vrede, de verzoening gevonden hebben in u en in het werk van de Heere Jezus Christus. Heren, wij worden vanavond vanuit de schriften bepaald bij het kindschap Gods. En de vraag zal aan de orde komen, wie zijn dat dan? En hoe weten ze dat dan, dat ze het zijn? Hoe leren ze dat? En hoe krijgen ze er vrijmoedigheid voor om het te geloven en om op grond van het feit dat u ze dat hoge voorrecht hebt gegeven, u als hun vader te kennen en aan te roepen. Heere, wil ons door uw geest onderwijzen, dat we het met ons verstand mogen volgen wat ons wordt voorgesteld, en dat we er ook de geestelijke spankracht voor mogen ontvangen, dat we ons niet laten ontmoedigen als van ons ook denkwerk gevraagd wordt. We moeten nu belijden dat we het allemaal vaak zo uitgerekend voor ons willen hebben, terwijl we er geen moeite voor hoeven te doen om ons er ook waarlijk mee bezig te houden. We zijn in geestelijk opzicht menigmaal ook zo lui. En als het maar even onze inspanning, ook inspanning van ons verstand vraagt, dan hebben we de neiging om het al gauw te moeilijk te vinden. Heere, geef dat we zo betrokken mogen zijn bij deze wezenlijke zaken, deze zo belangrijke zaken, dat we er inderdaad alles voor zullen doen om uit de schriften te weten hoe gij over deze dingen gesproken hebt en hoe ge ze uw volk en kinderen leert. En dat we er dan tegelijkertijd door uw Heilige Geest ook zo mee bezig mogen zijn, Heere, dat het ons hart raakt, want het zal voor ieder van ons toch nodig zijn om te weten dat we van dood levend gemaakt zijn, dat we van een vijand tot een vriend geworden zijn, ja, meer nog, dat we van kinderen des toorns kinderen Gods mochten worden. Heere, zo liggen de dingen toch. En zo zal het toch ook gezien en beleefd moeten worden. En laat niemand van ons welke verontschuldiging dan ook mogen gebruiken om deze dingen maar te laten voor wat ze zijn. Geef ons heilige begeerte om het te verstaan. Ook en nog meer om het te bezitten. Om het te beleven. Laat zo uw geest in ons midden werken en krachtig zijn. En laat alles wegblijven, geweerd worden, wat ons in de weg zou kunnen staan. De duivel zal alles wel weer in het werk willen stellen om de loop van uw woord tegen te houden. En het zal hem niet uitmaken op welke wijze hij dat doel bereikt. Maar wil ons ervoor bewaren, Heere, dat wij door zijn listen worden weggezogen, weggetrokken bij uw woord vandaan. En laat onze aandacht niet gericht zijn op allerlei zaken. En laten we niet afdwalen in onze geest, maar bij uw woord blijven. Geef ons uw zegen. We moeten belijden dat dat onverdiend zal zijn, Heere. Als u dat al zal willen doen, ons uw zegen wilt geven, dan is dat een onverdiende zegen. Maar doe het dan om Christus wil. Terwille van het bloed dat hij heeft vergoten. En het offer dat hij heeft gebracht. Zegen ons zo, Heere, uit zijn volheid. Gedenk gij niet alleen ons zoals wij hier zijn. Laten we ook vanavond weer aan u mogen opdragen. Degene die niet met ons naar de kerk kunnen gaan. U weet wie dat zijn en waar ze zijn. Sommigen al op hele hoge leeftijd gekomen en vanwege die leeftijd niet meer in staat om naar de kerk te gaan, anderen door ziekte verhinderd. Maar hoe het ook zij en wat er ook mogen wezen, Heere, denkt u aan ze allen. Geef dat ze in hun eenzaamheid en in de omstandigheden waarin gij hen gebracht hebt een bezoek van u de Heere mogen ontvangen en dat uw woord in hun leven mag achterblijven. En dat de boodschap ook van vanavond hen mag raken en tot hen mag spreken overeenkomstig hun noden en behoeften. Zegen uw woord overal in deze wereld, daar waar het gepredikt wordt, op welke wijze dan ook, in kerkdiensten en op zendingsterreinen en in evangelisatiesamenkomsten of in het persoonlijk getuigenis van de een tegenover de ander. Laat uw koninkrijk mogen komen, Heere, en vergader in het toebrengen van zondaren mensen uit alle volkeren en geslachten van deze wereld. En wilt gezorgen dat uw naam heerlijk mag zijn over de ganse aarde. Trek er ook uit het volk van Israël. Ja, openbaar uzelf aan dat volk en vervul uw beloften. En wilt gij, o Heere Jezus Christus, die de gezondene des Vaders zijt, nog altijd uzelf ook als de meerdere Jozef van uw broeders bekend maken. Zegen gij alle arbeid in uw koninkrijk. Ook op de scholen en de zondagsscholen en op de catechisaties, maar ook in de huisgezinnen. Heren, waar dan ook uw woord maar open gaat, zij dat het woord gelezen wordt, het zij dat het uit een kinderbijbel gelezen wordt, het zij dat het op een kinderlijke manier begrijpelijk voor kinderen verteld wordt. Laat het vrucht mogen dragen, Heren, en u hebt toch gezegd dat uw woord niet ledig tot u wederkeren zal. Zegen het dan en gebruik het, ook om in de harten van kinderen dat koninkrijk te vestigen. En die levens van jonge mensen voor u de Heren op te eisen en die levens in uw dienst te nemen. Laten onze jonge mensen ook het begeerlijke en de schoonheid van uw dienst mogen zien. En laten ze vroeg en jong in hun leven tot de goede, de onberouwelijke keus mogen komen. Zegen gij alles wat op uw zegen wacht, Heere, bewust of onbewust. Er wordt ook heel veel niet beseft van uw zegen en de noodzakelijkheid daarvan. Er wordt ook veel gedaan bij mensenlicht en het verstand dat wij mensen hebben en alsof dat de hoogste wijsheid is. Er wordt gerekend met de wil van mensen, de wil van de meerderheid. En daar is onze overheid nogal sterk in. Om uit te gaan van wat de meerderheid van het volk wil en wat zo de algemene gedachtegang is. En als dat volk hoe langer hoe verder van u en van uw geboden afwijkt, dan is de wil van dat volk geen norm meer. Dat kan het trouwens nooit zijn, maar zeker dan niet meer. Als we u en uw geboden verwerpen en verzaken en verlaten en als we dan naar eigen inzichten te werk gaan en als we dan een wetgeving krijgen die overeenkomt met wat mensen willen. Heren, dan is het hek van de dam en dan kunnen we niet anders dan ellende verwachten. Want u vertorent u over zulke wetten en u vertorent u over zo'n instelling. Die verraadt alleen maar vijandschap tegen u, die verraadt alleen maar dat er voor u geen plaats is. En toch bent u de rechtmatige eigenaar van alles wat ge geschapen hebt. En toch laat u uw claims op uw schepping niet los. Maar als wij niet willen wandelen in uw wegen, als we uw touwen van ons willen werpen, Heren, wat zullen we dan te verwachten hebben? En daarom, o God, wilt u niet in het gericht treden. Maar wilt u nog in barmhartigheid en in ontferming op ons en op ons volk en op deze ganse wereld neerzien. En nog zorgen dat er naar u gevraagd mag worden. En dat naar uw wil gehandeld mag worden. Heren, er is veel wat wij niet hebben en wat we niet kunnen missen. En wat u alleen ons geven kunt. Schenk het dan. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 103. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst des Heren. De collect is voor de kerk. En wij zingen Psalm 103, vers 5. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. En vers 7, geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. gemeente, vorige week zondagavond hebben we ons bij de overdenking van onze catechismus geconcentreerd op dat ene zinnetje dat God onze Vader door Christus geworden is. En we hebben gezien dat als we daar de schriften bij opslaan, dat er dan op twee manieren over het kindschap gesproken wordt. Mensen zijn kinderen Gods doordat ze tot kinderen zijn aangenomen. God heeft hen in zijn huisgezin opgenomen. En zo is hij hun vader geworden. Maar die kinderen die hij in zijn huisgezin aanneemt en opneemt, en die uit het huisgezin van de duivel kwamen, zo heeft de Heer Jezus immers tegen de Joden gezegd, en dat hoeven we niet tot de Joden te beperken, maar dat is waar van heel het geslacht van Adam, gij zijt uit uw vader de duivel. Als God mensen die uit dat huis van de duivel komen en die de wil van hun vader doen, die een moordenaar van den beginnen was en die een leugenaar is, als God zulken in zijn huisgezin opneemt, aanneemt, dan blijven ze niet op hun eerste vader, de duivel, lijken, maar dan worden ze door het werk van Gods geest zodanig vernieuwd, gereinigd, geheiligd, dat ze de familietrek van dat nieuwe gezin gaan vertonen. En dat begint met de wedergeboorte en dat krijgt zijn vervolg in de heiligmaking. We hebben ook gezien welke voorrechten eraan verbonden zijn als iemand zo een kind van God mag zijn, door aanneming en door wedergeboorte. Ik zei het eerste voorrecht, dat is dat je in dat huisgezin van God bent geplaatst. En dat God je tot zijn kind aanneemt. En dat is daar tegelijkertijd de consequentie van, dat de Heere Jezus je oudste broeder is. Maar zo laat het woord van God ons zien, als wij kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Dat hoort bij het kindschap. En die erfenis is niet gering. Het is dezelfde erfenis die Christus krijgt. Mede erfgenamen met Christus. En die erfenis die Christus krijgt, dat is een onvoorstelbaar rijke erfenis. Een onverwelkelijke, een onvervlekkelijke en een onvergankelijke erfenis die in de hemelen bewaard wordt. En die erfenis is tegelijkertijd ook gegarandeerd. Die is zeker. Die zal Christus niet ontgaan en die zal dus ook degene die mede-erfgenamen met Christus zijn niet ontgaan. Wel, zover waren we gekomen. Toen is nog wel even de vraag aan de orde gesteld, maar alleen de vraag, hoe kun je er nou achter komen of je bij die kinderen Gods hoort? Hoe weet je dat nu? Of je wel of niet tot dat huisgezin van God behoort? En hoe weet je nu dat God je vader is? En wanneer weet je dat nu? Wel, die vraag hebben we wel gesteld, maar die heb ik bewust vorige week niet beantwoord. Maar die willen we vanavond aan de orde stellen. We komen dus eigenlijk niet eens zo heel veel verder met zondag 46, want het gaat eigenlijk nog altijd over dat ene zinnetje, dat God onze Vader door Christus geworden is. Ja, wie mag dat nou zo zeggen? Wie is hier nu aan het woord en wie heeft ook grond om dat te zeggen? Als wij daarover het woord van God willen openen en willen lezen, dan komen we terecht bij dat hoofdstuk waarvan we het eerste gedeelte gelezen hebben, het achtste uit de Romeinenbrief. En als we met name in dat gedeelte van Gods woord een antwoord zoeken op de vraag die ons vanavond zal bezighouden, dan moeten wij ons natuurlijk richten op de verzen 14 tot en met 17. Laat ik u die verzen dan nog een keer mogen lezen. Romeinen 8, vers 14 tot 17. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba, Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. U zegt, daar staat nogal wat. Ja, daar staat nogal wat. En we zullen natuurlijk niet bij elk woord en bij elk onderdeel stil kunnen staan. We zullen ons concentreren voornamelijk op die twee activiteiten die hier van de Heilige Geest genoemd worden. In vers 16 lezen wij dat de Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En in vers 14, en daar zullen we ook aandacht aan geven, in vers 14 staat dat die geest leidt. En zovelen als er door die geest geleid worden, die zijn kinderen Gods. Ik ga eerst met u naar vers 16. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Het gaat hier over getuigen. En nog wel een getuigenis gegeven door twee getuigen. Die geest en onze geest. Laat ik bij onze geest beginnen. Wat wordt daarmee bedoeld? Dat onze geest getuigt dat wij kinderen Gods zijn. U moet bij die uitdrukking van de apostel, onze geest, denken aan de geest van een wedergeboren mens. Van iemand die vernieuwd is. Of beter gezegd, die vernieuwd wordt. Want dat vernieuwen is een voortgaand proces in het leven van al Gods kinderen. Iemand die vernieuwd wordt. Ook in zijn denken, ook in zijn geweten, ook in zijn geest. Het is de geest van een mens die zuiver begint te reageren op God en op zijn openbaring. En als wij met onze geest, en nu heb ik het dus over iemand die waarlijk wedergeboren is, die waarlijk herschapen wordt, als die geest van zo'n mensenkind bezig is met het onderzoeken van allerlei zaken, dan gaat zo'n geest, dan gaat die mens zelf dus bepaalde dingen constateren in zijn leven die nu anders zijn dan vroeger. Want of iemand nou radicaal in één keer krachtdadig bekeerd is, of dat iemand nu, om zo te zeggen, geleidelijk aan tot verandering gekomen is, het is in ieder geval zeker dat hoe het ook gegaan is, het heden er anders uitziet dan het verleden. En dat we nu andere dingen begeren dan dat we in het verleden deden. En dat we nu andere dingen niet meer begeren dan dat we in het verleden deden. Dingen waar we vroeger ons aan gaven en waar we echt bij geïnteresseerd waren, die hebben voor iemand die wedergeboren is, veel van hun aantrekkelijkheid verloren. Zo niet alle aantrekkelijkheid verloren. En zo iemand weet uit ondervinding wat er dan veranderd is. Zo iemand weet van momenten dat God tot hem gesproken heeft. Dat God zijn hart geraakt heeft. Dat het woord kracht ging doen. Dat er momenten waren waarop het woord van God niet langer een gesloten boek was, maar dat het open ging. En dat dingen die je al zo vaak gelezen had en al zo vaak gehoord had, ineens als het ware beginnen te leven. Zo iemand weet om wat anders te noemen, dat de liefde tot God in zijn ziel gekomen is. Misschien dat hij dat niet eens zo vrijmoedig durft te zeggen, maar in stilte heeft hij het toch wel eens gezegd en voorzichtig meegezongen. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Doordat de liefde Gods in zijn hart is uitgestort. Zo iemand weet ook dat hij nu anders tegenover de zonde staat en de zonde anders taxeert. Dat wat hij vroeger makkelijk deed, nou helemaal niet meer zo makkelijk gaat. En dat er verdriet in zijn ziel gekomen is over het feit dat hij zondaar is. En nog altijd tot allerlei boosheid geneigd is, want met smart doet hij die ontdekking ook. En zo iemand weet dat hij nu anders zou willen leven, voor God zou willen leven. En als er dan niet zo van komt, en als er toch iedere keer weer een struikelen en een vallen is, dan wordt dat inderdaad oorzaak van droefheid. Onze geest neemt die dingen waar. En wat getuigt onze geest dan? Ja, dan zegt onze geest, joh, het is nou heel anders dan vroeger. En wat je nou hebt en wat je nou beleeft, dat hoort bij het kindschap. En dan zegt onze geest, nou mag je geloven dat je een kind van God bent. Alleen, is nou onze geest en het getuigenis van onze geest betrouwbaar? En moet je niet eerlijk zeggen, zoals de Heere ons in zijn woord voorhoudt, en dat geldt niet alleen van onwedergeboren mensen, maar dat geldt helaas ook nog altijd van wedergeboren mensen. Al is er dan nog zoveel veranderd, dat het hart toch vaak nog wel arglistig is. En wordt ons in de Bijbel, en zo lees je dat dan, en zo raak je er mogelijk ook wel een keer van ontzet en vanuit je doen, lees je dan in de Bijbel niet dat het ook mogelijk is om een gedaante van Gods zaligheid te hebben. En de kracht ervan niet te kennen. En lees je in het woord van God ook niet van mensen die een schijngeloof hadden, of een tijdgeloof. En van mensen bij wie er wel een hele hoop veranderde in hun leven en die ook wel voor God bogen en schuldbelijdenis en die hun zonden ook wel afbraken, maar bij wie het ook maar een tijdelijke zaak was. Een schijnbekering. En hoe weet ik nou of het bij mij echt is? Kan mijn geest me daarvan overtuigen? Hoe weet ik nu dat de dingen die in mijn leven zijn misschien ook tijdelijk zijn? Of echt blijvend is het geloof dat ik bij mezelf meen te bespeuren het echte? Is de omkeer die ik in mijn eigen leven meen te bespeuren de echte, door God gewerkte? Of zal het straks blijken allemaal toch een morgenwolk te zijn die weer verdwijnt? Hoe kom ik daar nou uit? Gemeente, daar kom ik nooit uit. Zeker niet met mijn eigen geest. Want dat is niet het betrouwbare getuigenis wat mijn geest naar voren brengt. En als het ons om een afdoend antwoord te doen is, en een echt zeker betrouwbare antwoord op de vraag, is het echt of is het niet echt? Dan heb ik een tweede getuige nodig. En dat moet een onfeilbare getuige zijn. Ik bedoel, dat moet niet een medemens zijn die tegen mij zegt, joh, jij hoeft je geen zorgen te maken, want het is echt wel echt bij jou. Ik moet me daarvoor niet op verlaten op het getuigenis of de mening van een medemens, want we kunnen elkaar op dat op terrein ook nog een keer een hoop wijs maken. En die medemens die het misschien heel goed bedoelt en die me misschien best zoekt te bemoedigen en een hart onder de riem te steken in mijn twijfels en in mijn onzekerheid. Die medemens die heeft ook maar een arglistig hart. Nee, ik heb een onfeilbaar getuigenis nodig. En zo alleen kan ik overtuigd worden van de waarachtigheid van mijn kindschap. En is die getuige er? Ja, zegt de apostel, die geest de Heilige Geest. En die alleen kan mij doen onderscheiden tussen waar en onwaar, tussen echt en vals. En hoe doet de Heilige Geest dat? Hoe bedoelt de apostel dat in vers 16 als hij zegt die geest getuigt met onze geest? Wel, nu over het getuigenis van de Heilige Geest. In de eerste plaats heeft de Heilige Geest getuigenis gegeven in het onfeilbare woord van God. Het is zijn woord. Hij heeft het geïnspireerd, hij heeft ervoor gezorgd dat het er kwam. Hij heeft zodanig mensen beïnvloed, Jesaja, Matthäus en al die anderen die bijbelschrijvers genoemd mogen worden. Hij heeft zodanig op al die mensen ingewerkt dat wat zij schreven, wat uit hun pen vloeide, het betrouwbare, het ware, waarachtige woord van God is. En in dat waarachtige woord van God heeft de Heere, heeft de Heilige Geest nu ook beschreven wat dat voor een volk is, zijn volk. Wat dat voor mensen zijn, zijn kinderen. Hij heeft hun portret getekend. Hij heeft de merktekenen gegeven waaraan ze te herkennen zijn. En dat is de eerste getuigenis van de Heilige Geest. Als hij in het woord van God precies omschrijft wat de merktekenen van de ware christenen zijn. Vervolgens, want het getuigenis van de Heilige Geest blijft niet beperkt tot het tot stand brengen van de schriften. Vervolgens werkt de Heilige Geest in mensenlevens. Die mensen waar ik het zo pas over had, die wier geest getuigenis geeft, daar waar het waar is, daar is het waar omdat het het werk van de Heilige Geest is. Kijk, een schijngeloof, dat kan je nog uit je eigen bestaan voortbrengen. En een schijnbekering, een tijdelijke bekering, daar kun je allemaal zelf nog voor zorgen. Maar de ware bekering en het ware geloof en het ware kindschap en de ware merktekenen, die zijn er alleen daar waar de Heilige Geest werkt. En wat doet de Heilige Geest dan? Nou, dan maakt hij, en dan blijf ik maar even bij die dingen die de Heere Jezus in de bergrede, met name in de zaligsprekingen genoemd heeft, dan blijf ik maar even bij die kenmerken die hij zelf heeft gegeven als hij zijn volk beschrijft. Wat is dat nou voor een volk? Wat zijn dat nou voor mensen, die discipelen van de Heere Jezus? Hoe zien ze eruit? Als wij een bepaalde groep mensen moeten beschrijven, dan hebben wij ook een aantal kenmerken. Het zijn uiterlijke kenmerken, als het gaat om huidskleur, als het gaat om uitdrukkingen op het gezicht. En dan weten we dat een Chinees een ander soort gezicht heeft dan iemand uit Ghana of ergens anders uit een Afrikaans land. En weer anders dan een Europeaan. Dus dat zijn zichtbare kenmerken. Je kunt ook allerlei andere kenmerken noemen. Hangt er maar vanaf wat voor mensengroep je wilt beschrijven. Nou, zo heeft de Heere ook zijn volk beschreven. En hoe doet de Heere dat dan? Wat zijn dat dan voor mensen? Dat zijn nou allemaal mensen die arm zijn van geest. En dat zijn allemaal mensen die treuren. Vanwege hun zonden en vanwege het feit dat ze God verlaten hebben met hun zonden. En dat zijn allemaal mensen die zachtmoedig gemaakt worden. En dat zijn allemaal mensen die gaan hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En die rein van hart worden en barmhartig. En als de Heilige Geest nou werkt, echt werkt, dan maakt hij die mensen in wie hij werkt arm van geest. En dan doet hij ze treuren en dan maakt hij ze hongerig naar de gerechtigheid. En dan maakt hij hun hart rein. Dus behalve dat de Heilige Geest getuigt in het woord waar hij deze dingen beschrijft, werkt hij die dingen ook in het leven. En dan het derde getuigenis. En dan kom ik in de buurt van wat Paulus zegt. Die geest gaat nu ook getuigen met onze geest. Want ik heb dat ook ontdekt. Dat ik begon te treuren vanwege het feit dat ik God door mijn zonde vertorend heb. Dat er droefheid kwam. Ik heb dat ook ontdekt dat ik begeerte ging krijgen naar een ander leven. En dat de gerechtigheid waarmee ik voor God kan bestaan voor mij zo noodzakelijk was. En ik kon dat zelf niet bewerken. Maar nu ging ik er naar hongeren en dorsten of God mij die gerechtigheid wou geven. En ik heb in mezelf ook ontdekt dat ik die begeerte gekregen heb om een geheiligd leven te leven en in de wegen van de Here te wandelen. Maar als ik dat nou zelf alleen maar constateer, dan kon ik dat niet vertrouwen. Nee. Maar nou komt de geest erbij. En de geest gaat de ogen ervoor openen. Niet alleen voor wat ik bij mezelf bespeur. Maar ook wat de Heere daar nou van in zijn woord zegt. En dan is dit de vastigheid die de Heere aan zo'n mens door het getuigenis van de geest geeft. Dat je, en zo zal het moeten zijn, gemeente, dat je je bekering en je geloof en de eigenschappen van dat geloof en de merktekenen van het nieuwe leven in de schriften terugvindt. En als je het niet in de schriften vindt, dan maak je het jezelf wijs. Want die geest sluit zich aan bij het geschreven getuigenis als hij mijn geest laat zien wat hij zelf in mijn leven gewerkt heeft. En dan vind ik het terug in het woord van God. O, wat wordt het woord dan dierbaar. Dat je dan te verstaan krijgt vanuit het woord van God. Nou hoef ik mezelf er niet bij te rekenen. Maar nou rekent God me erbij. Nou wijst hij het mezelf aan. Wat zijn werk is. En dat dat werk wat hij in mijn leven gedaan heeft. Nou precies overeenkomt met wat hij ervan gezegd heeft in zijn woord. Gemeente, wij moeten heel ons geestelijk leven, als dat er is, terug kunnen vinden in het woord van God. En al de ervaringen die we menen te hebben, moeten schriftuurlijk zijn. En dat is niet altijd zo. En er wordt ook een hele hoop uitgegeven voor geestelijke ervaringen waarvan je zeggen moet, en waar staat dat nou in de schrift? En dan vind je het niet in de schrift. Overgeestelijkheid is dat. En dan moet je wantrouwen. En wat doet de geest dan als hij zo getuigenis geeft met onze geest? Nou, laat ik dan drie dingen noemen. Als hij getuigt met mijn geest dat we kinderen God zijn, dan is er die kinderlijke liefde tot God. Een kind heeft toch zijn ouders lief? Oh ja, ik weet ook wel dat als kinderen groter worden, dat ze dan wel eens heel kritisch over hun ouders gaan denken en over hun ouders gaan spreken. Jawel, zo gaat dat menigmaal. Dat hoort ook in een bepaalde fase van het opgroeien. En dat is ook niet altijd goed. En als je daar op latere leeftijd nog eens aan terugdenkt, jongens en meisjes. Misschien heb je wel zo'n kritische instelling tegenover je ouders. Als je er op latere leeftijd nog eens aan terugdenkt bij het licht van Gods woord, dan vind jij straks ook wel reden om met de dichter van Psalm 25 te zeggen, sla de zonde nimmer ga. Die mijn jonkheid heeft bedreven. Maar normaal is er toch kinderliefde tegenover de ouders, of niet? En dan is er toch het verlangen om, als je ergens mee zit, dat je er met je verdriet en met je zorgen en met je moeite mee terecht kunt bij je ouders. Dat je naar je vader toe gaat of naar je moeder. Als je ergens mee zit, ga je toen niet naar de buurvrouw. Naar haar te vertellen, dat is geen goede verhouding. Als je er thuis niet mee terecht kunt, en ermee naar de buurvrouw moet, dan deugt er iets niet. Maar die kinderlijke liefde, die doet je toch naar je ouders toe trekken. Nou, zo is het nou geestelijk ook. Iemand die waarlijk een kind van God is, die vlucht tot de Here. Hij heeft alle reden om bij de Here vandaan te vluchten. Jawel, jawel. Adam had dat ook. Als je ontdekt dat je zoveel misdreven hebt, dan heb je alle reden om te vluchten. En toch, waar de geest gewerkt heeft en nog werkt, daar gaat zo iemand juist naar God toe. Ook als je wat te bekennen en te belijden hebt, dan blijf je niet bij de Here weg. En dan hangt het er met die liefde samen dat je ook droefheid kent. Als je deze God bedroefd hebt met je zonden. En als je hem onteerd hebt. En als je hem vergeten bent. Kinderlijke liefde. Dat is een van de dingen waar die kinderen aan herkend kunnen worden. Kinderlijke afhankelijkheid ook. Want een kind is afhankelijk van zijn ouders. Dat is die vanaf het allereerste begin. Dat is die van voor zijn geboorte al. Afhankelijk van de zorg van zijn moeder die hem onder haar hart draagt. Afhankelijk ook na de geboorte, afhankelijk tot, oh ja, we voeden onze kinderen op tot zelfstandigheid. En er komt een moment dat ze zich niet meer afhankelijk van ons hoeven te gedragen. Maar er is een lange periode dat ze dat wel zijn, afhankelijk. En dat ze verzorgd moeten worden. En dat ze nu ook in die afhankelijkheid vertrouwen hebben dat er voor hen gezorgd wordt. Ach, dan kun je te doen hebben met die kinderen voor wie niet gezorgd wordt. En die verwaarloosd worden, tot zelfs mishandeld worden toe. Maar in de normale situatie, daar willen die ouders hun kinderen toch verzorgen. En dan willen ze toch die afhankelijkheid erkennen. En daar zouden ze toch het brood uit hun eigen mond willen sparen. Om die kinderen toch nog maar een hap eten te kunnen geven. En in een normale situatie hoeft uw kind toch niet te vragen. Vader, moeder, krijg ik vandaag alsjeblieft eten? Ze zullen misschien wel vragen, wat gaan we eten vandaag? Maar ze hoeven toch niet te vragen, krijg ik alsjeblieft eten? Dat is toch vanzelfsprekend? En dat hoort toch bij de beleving van die relatie? En dat hoort toch bij de beleving ook van je afhankelijkheid? Je kijkt er toch als kind naar uit en je verwacht het toch van die ouders? En dan is er kinderlijke gehoorzaamheid. Ook dat. Een echt kind, een rechtgeaard kind. Wat is dat trouwens, een rechtgeaard kind? Maar een rechtgeaard kind gehoorzaamt zijn ouders. En als gezegd wordt, dat moet jij doen. En de verhouding is goed. Dan doet dat kind dat. En zo is het in geestelijke zin ook. De Heere leert toch de zijnen in wier leven hij begint te werken. Direct al de vraag stellen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is bij Paulus toch niet een uitzondering. Als Paulus op de weg naar Damascus door de Heere gearresteerd wordt, dan vraagt hij, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan weet hij het niet zelf meer en dan doet hij het ook niet meer bij eigen licht en dan neemt hij zijn eigen beslissingen niet meer. Maar dan is het, Heere, zegt u het nu, wat u wilt dat ik doen zal? En daarmee betuigt hij zijn gewilligheid om te gehoorzamen. En nou kom ik bij die andere tekst, het 14e vers, want dat hangt met die gehoorzaamheid samen. Want zoveren als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Betekent dat de Heilige Geest een mens leidt, zoals de Heer Jezus dat zegt in Johannes 16, die geest der waarheid zal u in al de waarheid leiden. Natuurlijk, dat is ook een werkzaamheid van de Heilige Geest, maar dat bedoelt de apostel Paulus hier niet. Als hij hier spreekt over het geleid worden door de geest, en ik hoop dat u weer en nog meedenkt en mee probeert te verstaan wat de Heere over deze zo belangrijke dingen zegt. Als de apostel hier het heeft over door de geest geleid worden, dan moet u dat heel duidelijk lezen in het verband. Romeinen 8 begint met nog eens even de weldaad van de rechtvaardiging te noemen. Er is geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. De Heere Jezus heeft met zijn dood en met zijn bloedstorting voor al hun zonden betaald. Hij is voor hen, ik gebruik dat woord maar weer, hij is voor hen in de eeuwige verdoemenis geweest. En nu hoeven zij er nooit meer naartoe. Nooit meer. Er is voor zulken geen verdoemenis. Ze zijn gerechtvaardigd voor God, vrijgesproken van schuld en straf. En dat heeft Christus voor hen verdiend. Maar dat is niet alles wat Christus voor hen verdiend heeft. Nee, hoe rijk die weldaad ook is, het is nog maar een onderdeel van de weldaden die Christus verworven heeft. Er is niet alleen de rechtvaardiging van de zondaar door de dood van Christus. Maar daar is ook de heiliging van het leven door de geest van Christus. En dat heeft de Heer Jezus ook voor hen verworven. Alleen, dat moet nog wel gedurig uitgewerkt worden. Want als iemand al een kind van God is, dan is hij daarmee niet alles van het verleden kwijt. En dan is niet alles recht gezet. En dan is alle zonde niet weggenomen en gestorven in zijn leven. Dan zijn er altijd nog die overgebleven zonden. Dan zijn er, en dan gebruik ik Paulus' uitdrukking in vers 13, dan zijn er nog altijd de werkingen van het lichaam. Moet dat zo blijven? Nee. Die moeten gedood worden. Dan mag je geen vrede mee hebben. Maar hoe kun je die nou zelf doden? Hoe kun je nou die machten van het verderf die nog in je overgebleven zijn zelf eronder krijgen? Dat gaat ook niet. En daarom zegt Paulus dat degene die door de geest de werkingen van het lichaam doden zullen leven. Dat is door de geest alleen maar mogelijk. En dat bedoelt de apostel als hij zegt zoveel als er door de geest Gods geleid worden. In dat doden van de werkingen van het lichaam. In dat strijden tegen de overgebleven zonde. In dat niet meer in vrede kunnen leven met die onvolmaakte en onvolkomenheden. In dat haten en mijden van de zonde. In dat uitrukken van uw rechteroog als het u ergert. En het afhouden van uw rechterhand als die tot zonde verleidt. Dat moet de geest doen. En wij door de geest. En hoe doet de geest dat dan? Waar leidt hij een mens dan naartoe? Nou, bijvoorbeeld naar de ernst van de zonde. Hij laat het je zien wat je door de zonde allemaal veroorzaakt. Wat je door de zonde allemaal als schuld op je laat. En dat je door de zonde strafwaardig wordt. En dat de Heere alle recht heeft om zondaren weg te doen van voor zijn aangezicht. De geest laat je zien dat ook na ontvangen genade door de werkingen des lichaams als je daar maar aan toegeeft. En die overgebleven zonde, als je die niet bestrijdt, maar misschien zelfs wel koestert, dat je daardoor veroorzaakt dat je ziel in het duister komt te verkeren. Dat God zijn aangezicht gaat verbergen. En als je nou weet uit ervaring wat dat is, dat Gods vriendelijk aangezicht vrolijkheid en licht verspreidt, en je hebt die tijden in je leven gekend, dat je onder dat vriendelijk oog van de Heere en onder die milde zegenende handen van de Heere mocht verkeren. En je hebt ondervonden hoe goed het is om zo nabij God te wezen. En je maakt dan een periode door dat dat vriendelijk aangezicht van de Heere verborgen is. Dat de Heere zich terugtrekt en dat je niks van hem merkt. Dan kan het best een tijd zo wezen dat je er eerst geen erg in hebt. En dat je de schijn ophoudt, dat deed David ook. David, die zo gezondigd had, dat de Heer ook zijn oog voor hem verborg. En dat zijn aangezicht niet meer in gunst aan hem lichtte. Maar David hield de schijn op. En natuurlijk ging hij de koning Israëls naar het heiligdom. En natuurlijk bracht hij zijn offers. En natuurlijk deed hij zijn plichten. En natuurlijk voor het oog van het volk. Er was niks aan de hand. Maar als hij al geprobeerd heeft op die manier stand op te houden en zijn ziel te troosten en misschien terug te grijpen op vroegere ervaringen, toen hij bij de schapen van zijn vader nog zat en toen hij de psalmen maakte en toen hij erbij zong op zijn harp, dan heeft hij zich daar toch niet mee op de been kunnen houden, want Gods hand was zwaar op hem. En zijn sap veranderde in zomerdroogten. En in stilte heeft David's ziel het uitgekermd. Totdat hij zover kwam dat hij ging belijden voor Gods aangezicht wat hij had misdreven. Maar hij heeft ondervonden dat het verbergen van Gods aangezicht een ding is bitterder dan de dood. Dan nu als de Heer ons aan die dingen herinnert, dan word je het gewaar dat het zo noodzakelijk is om de werkingen des lichaams te doden. En als je dan niet alleen maar herinnerd wordt aan de werkelijkheid van de zonde en aan de gevreselijke gevolgen van de zonde voor jezelf. Maar je staat er ook eens bij stil wat je door de zonde een ander aandoet. En hoezeer je een struikelblok voor een ander kunt wezen. En hoezeer je een ander kunt brengen tot het doen van zonde. En hoe vaak heb je dat al gedaan? Hoe vaak heb je als vader je kinderen tot toorn verwekt? En hoe vaak heb je als kinderen je ouders het bloed onder de nagels vandaan gehaald? En hoe vaak ben je door je slordige houding, terwijl je voorgaf een christen te zijn, voor een ander een struikelblok geweest? En wat heb je over de ziel van een ander soms heen gehaald door je zonde? Als Gods geest ons leidt in de kennis van die ongerechtigheid en van de gevolgen daarvan, dan krijgt de mens meer en meer een afkeer van de zonde. En dan wordt het hoe langer hoe meer zijn begeerte om die zonde te ontvlieden en te ontlopen. De werkingen des lichaams te doden. Hoe doet de geest dat? Degenen die door de geest geleid worden, die zijn kinderen Gods. Een ander middel dat de Heilige Geest gebruikt is ons meenemen naar Golgotha. Of naar Gethsemane. Waar hij vanuit het woord van God aan het zielsoog voorstelt wat de borg van zijn kerk allemaal heeft moeten doormaken om zijn volk te verlossen. De prijs die hij moest betalen. De zonde in haar uiterste consequenties. Want dat is Gethsemane. Daar zie je de zonde in haar uiterste consequenties. Als de borg die de zonde van zijn kerk op zich genomen heeft. Het zweet verandert ziet in grote druppels bloed. Dat de angst der hel hem alle troost doet missen. Dat brengt de zonde teweeg. En als de geest ons die borg in zijn bloed zweet. En in zijn angsten voorstelt. En het ons doet weten, dit alles heb ik hem aangedaan. Kun je dan nog met lust de zonde doen? Of brengt die geest in zijn leiding er dan als het ware vanzelf toe om de werkingen des lichaams te doden en de Heere te bidden, o God, bevrijd me toch van dat goddeloze bestaan. En als de geest je meeneemt naar de kruisheuvel, je daar laat zien. En zien kunnen we niks meer, want het is daar zo donker geworden. Duisternis heeft de aarde bedekt, maar daar valt nog te luisteren. En daar klinkt uit het duister van dat middelste kruis. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Omdat de helse benauwdheden hem aangegrepen hebben en hij al de baren en de golven van Gods gramschap over zijn borgziel heeft voelen heen gaan. En als de geest je er dan herinnert, ik deed door al mijn zonden hem al die jammeren aan. Dan is het de kinderlijke gehoorzaamheid die gaat spreken als de Heere zegt, bekeert u. Dan wil je het niet anders. En als de Heere zegt, dood dan uw leden die op de aarde zijn. En je begeert ook niet anders. Dat is het kinderhart. Dat gehoorzaamheid begeert te betonen aan God die in zijn genade naar je om wilde zien. Wel nu, als we dan zo door die geest geleid en als dan zo het getuigenis van de geest met onze geest is dat we kinderen God zijn, dan wil de Heer, en dan ben ik bij zondag 46 en bij de aanspraak in het gebed terug, dan wil de Heer dat we hem zo ook aanspreken. Onze Vader. Als het dan werkelijk zo mag zijn dat je kind bent geworden, laat de Heer het dan ook horen. Dat je als kind begeert te leven in liefde en in afhankelijkheid. En in gehoorzaamheid. En dat bedoelt Paulus als hij in het 15e vers, tussen die twee teksten, vers 14 en 16 in, als hij zegt, want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen. Ik laat maar staan wat dat betekent. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. En dan moet u dat nog eens even, ik heb nog net even de tijd, denk ik. Moet u dat eens even vergelijken met wat we daarover lezen in het vierde hoofdstuk van de Galatenbrief. Want daar staat net zoiets. En toch is er een opmerkelijk verschil. In het vierde hoofdstuk van de Galatenbrief, daar wordt ook gesproken over de Heilige Geest. En over het werk van Christus allereerst. Ik begin even bij vers 4 in hoofdstuk 4 van Galaten. Maar wanneer de volheid destijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En opdat wij de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, die roept Abba Vader. In Galaten is het dus de Heilige Geest die zegt Abba Vader. Hij zegt het in de harten van Gods kinderen. Hij zegt het. En in Romeinen 8... is het niet de Heilige Geest die Abba Vader zegt, maar zijn het de kinderen. Gij hebt ontvangen de geest ter aanneming tot kinderen door welke wij roepen Abba Vader. Nu, wie doet het nu? Precies als met die geest en onze geest. Het is de Heilige Geest die het zegt als eerste en die het voor zegt. Zoals een moeder een kind dat praten leert, allerlei woordjes voorhoudt en dan moet dat kind het nazeggen. En een van die woordjes die een moeder haar kind dat praten leert, leert zeggen is, zeg nou eens, papa, totdat dat kind het zegt. Zo doet de geest het. Door zijn vrijmoedig makend werk, door zijn getuigend werk, door zijn heilige werkzaamheden, gaat hij het degene in wie leven hij aan het werk is, voorzeggen wat zij nu na moeten zeggen. zeg het maar. Abba. Vader. Want dat wil die vader zo graag horen. Dat je hem als vader erkent. En dat je je vader op deze manier ook eert. Ja, de Heere wil dat horen van de zijnen. En al zeggen ze het dan misschien niet met zoveel vrijmoedigheid. Ik kom daar zo meteen nog even op terug. En al zeggen ze het misschien aarzelend en fluisterend. Hij wil het toch wel eens horen. Zeker al die andere namen die de Heere zichzelf gegeven heeft, die mogen ook gebruikt worden. Die zijn ook bedoeld om God ermee aan te spreken. Maar de teerste naam en de naam waarin de Vader zich het meest geopenbaard heeft als Vader is natuurlijk die Vadernaam. Mits we dan maar bedenken dat onze catechismus niet te vergeefs dat vervolg van die aanspraak verklaart, laten we die naam nou ook hoog houden. Christus heeft gezegd die in de hemelen zijt. Onthoud u dat erbij. Vertrouwelijkheid, ja. Maar dan tegelijkertijd ook dat heilige respect. Want hij is wel God. Hij is wel de hemelse majesteit. Verlies dat niet uit het oog. En ik ben bang dat veel mensen dat echt uit het oog verliezen. Die op zo'n manier tot God spreken, alsof je tegen de eerste de beste op straat spreekt. Waarbij alle eerbied verdwenen is en waarbij men zo familiair met God geworden is, dat het onerbiedig wordt. En zo wordt de Vadernaam ook gebruikt, misbruikt moet ik zeggen, gedachteloos gebruikt. Gebruikt door mensen bij wie het nog maar de vraag is of God ooit tegen hen kind gezegd heeft. Gebruikt door mensen die helemaal geen enkel bewijs van hun kindschap hebben. Bij wie dat doden van de werkingen des lichaams te vergeefs gezocht wordt. En dat is, helaas moet je dat zeggen, voor mensen die het dan wel mogen zeggen, vaak een oorzaak waardoor, zoals ik het eenvoudig mag zeggen, kopschuw worden. Omdat die naam, die vadernaam, ook zo vaak verkeerd en gedachteloos misbruikt wordt. Kon het in het leven van de oprechte kinderen Gods wel eens zo wezen dat ze er daarom maar nooit gebruik van maken. En dat is ook niet goed. Ik zei, God wil het toch wel eens een keer horen, al zeg je het maar heel zachtjes. En toch is dat ook niet helemaal alles wat ervan gezegd kan worden en wat er op grond van het woord van God gezegd moet worden. Weet u, er is in vers 15 van hoofdstuk 8 nog één woord waar ik nog even een streep onder wil zetten. Want die geest der aanneming tot kinderen, die leert ons, en dan zegt de apostel niet, zeggen. En dan zegt hij nog minder, door welke wij fluisteren. Maar door welke wij roepen, Abba, Vader. Is daar nog verschil tussen roepen en zeggen? Ja, dat zou ik denken. Zeggen, dat kan iedereen. Maar roepen, dat leert de geest. En roepen, daar zit drang achter. Roepen, daar spreekt ernst in. En daar is het de dichter om begonnen. Om God dichterbij te roepen. En dat doen nou alle ware kinderen. Zeker als ze in nood zijn. Hun vader of hun moeder er dichterbij roepen. En anderen zeggen het alleen maar. Maar dat is afstandelijk. Misschien zegt iemand, en toch is het mij te hoog. En toch is het zeker een voorrecht, maar ik kan daar niet bij. Een te hoog voorrecht. Hoog? Ja. Maar te hoog? Onbereikbaar? God geeft het om niet. En hij geeft ook vrijmoedigheid om ervoor uit te komen. Die hem aangenomen hebben, Johannes 1, die heeft die macht gegeven, bevoegdheid, om er nu ook vooruit te komen. God is mijn vader geworden. Alle oppervlakkigheid bij velen ten spijt, kom er dan toch maar vooruit. Dat hoge voorrecht u te beurt gevallen is. En als het je niet te beurt gevallen is en als je er vreemdeling van bent, ja, dan hoop ik dat u toch jaloers gemaakt bent of wordt. En dat u toch niet rusten zult voordat je deze weldaad ontvangen mag. Want als je het niet hebt en als je geen kind bent, dan ben je nog altijd in dat huisgezin van de vorst der duisternis. En wat daarmee gebeuren gaat. Als die vader, de duivel, straks geworpen wordt in de poel die brandt van vuur en zilver. En al zijn huisgenoten met hem verloren gaan. Wat daarmee gebeuren gaat. Haast u toch om geborgen te zijn. Rust niet voordat je op dat adres woont. Waar God al zijn kinderen verzamelt. En waar ze door de stem van de geest, door het getuigenis en door de leiding van de Heilige Geest, er meer en meer van overtuigd worden dat ze kinderen Gods zijn. Amen. We zingen uit het gebed des Heren het eerste en het tiende vers. Thank you. Trouwe God, genadige en barmhartige Heere, Gij die Uzelf in Uw woord geopenbaard hebt en die in Christus Jezus voor al degenen die door Hem gekocht zijn en die door de Geest geleid en vernieuwd worden, een trouwe Vader zijt, eeuwige Vader. Wij mogen aan het einde van deze kerkdienst nogmaals tot U komen en we mogen Uw grote naam ootmoedig dank zeggen. We danken U, Heere, dat U ons Uw woord geeft waarin ons ook deze dingen uiteengezet en verklaard en geopenbaard worden. Geef dat we het verstaan, dat we de boodschap die ons ook vanavond gebracht is ter harte mogen nemen. En laat het in het leven van hen die Gij getrokken hebt en bezig zijt te bearbeiden, zalig maken te bearbeiden, ook de vrijmoedigheid wekken en versterken, om niet alleen als kinderen te leven, maar zich ook zodanig voor Uw heilig aangezicht te stellen. En dat dan ook met vrijmoedigheid mogen zeggen, zoals de Heere Jezus het zijn discipelen geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Heere, U weet wat voor dingen er nog op de weg kunnen liggen. Willen ze dat ooit met vrijmoedigheid kunnen en durven zeggen? U weet ook dat er veel schroom, veel verkeerde schroom kan zijn. Veel ongeloof ook. En U hebt er toch recht op. Dat U ook als Vader genoemd en als Vader vertrouwd en als Vader geëerd zult worden door al Uw kinderen. Laat die Geest dat werk dan maar doen, Heere, waar we vanavond van gehoord hebben. Getuigen en leiden en voorzeggen. En laten wij, als wij vreemdelingen van deze dingen zijn, eens gaan beseffen hoe arm we zijn. En dat het zo nooit goed komt. Als het zo blijft. Als we nog altijd bij dat andere huisgezin horen, Heere. O, laten we er niet meer rust bij hebben. En laten we er haast bij krijgen. Om dat heil te zoeken terwijl het nog te vinden is. Want de deur staat nog open. En verloren zonen en dochters kunnen nog terug. En ze mogen ook nog hopen en verwachten dat ze aangenomen worden. Zoals die verloren zoon. En zelfs zoals die oudste zoon, die loondienaar, toch nog welkom waren. Wij bidden van U, o God, zegen Uw woord. En breng ons op de aanstaande zondag weer samen. En geef dat in de dagen daartussenin. Ons leven veilig in Uw hand mag liggen. En dat we door Uw geest geleid mogen worden in al de waarheid. Om Jezus wil. Amen. Psalm 69, het 14e vers. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Thank you. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.